Gemeente, vorige week heeft de kerkraad vergaderd over het punt ambtsdragersverkiezingen. Daarbij is een voorstel tot benoeming van enkele broeders uit het midden van de gemeente gemaakt. Door ziekte van mijzelf zijn deze broeders van de week nog niet benaderd. Dit zal deo volente aanstaande week plaatsvinden. Zoals gebruikelijk rond de kersttijd zal er geen catechisatie meer zijn. De eerstvolgende catechisatie zal zijn op deo volente 15 januari. De collecten zijn als volgt. Er zijn er drie. De eerste collecte tijdens de dienst is voor de kerkvoogdij. De tweede, eveneens tijdens de dienst, is zoals vorige week afgekondigd werd, een extra diaconale collecte voor een noodhulp in Bangladesh. De uitgangscollecte is opnieuw voor de kerkvoogdij. Tot zover de afkondigingen. Onze hulp en enige verwachting is in de naam des Heren der Heerscharen, die de hemel en de aarde gemaakt heeft en nog onderhoudt door het woord zijner kracht, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten we samen gaan zingen. En wel uit Psalm 119, het 32e vers. Ik ben een vriend en ben een metgezel van allen die uw naam ootmoedig vrezen en leven naar uw goddelijk bevel. Wat er verder volgt in Psalm 119, vers 32. Bij des Heren gemeente zingen wij Psalm 79 en daarvan het vierde en het zevende vers. Psalm 79, vers 4 en vers 7. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijvere God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht dergenen die mij haten. En ik doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge die heiligt. 6 dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naasten. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Amen.
Thank you.
gemeente verootmoedigen we ons nu voor het aangezicht van de Heer. O God des heils, wil ons ten herder wezen, opdat we geleid worden in het spoor van uw gerechtigheid en onze eigen menselijke dwaze sporen en gangen leren verlaten, naar het woord wat Jesaja ooit tot Israël sprak en daarmee ook tot de gemeente in de eeuwen daarna. De goddeloze verlaten zijn weg, de ongerechtige man zijn gedachten, en hij bekeren zich tot de Heere. Zo zal de Heere zich zijner ontfermen, want zijn gedachten zijn hoger dan onze gedachten, en zijn wegen dan onze wegen. Met zien grijpen we deze belofte aan, Heere, en pleiten daarop, zodat wij verlost worden van hetgeen vanuit uw wet naar ons toekomend ons ontdekte en onze schuld voor u. Zodat we verlost worden van de zonde met de daad, met het woord en die van de gedachten. En dan pleiten we op het woord dat uw gedachten hoger zijn dan onze gedachten. In velerlei betekenis, maar ook dat gij groot zijt in uw kennis, in uw gerechtigheid en in uw heiligheid. En dat uw grootheid niet uitgedrukt kan worden door mensen. Zelfs het lied bezingt hetgeen wat de tong anders zou moeten stamelen. Het mogen zo zijn, Heere, dat we daar deze morgen indrukken van kregen, van uw grootheid. Want onze kleinheid is zo klaarblijkelijk. En naarmate uw geest in ons leven meer komt te werken, worden we steeds meer wat we zijn, klein, afhankelijk, tot hinken en zinken gereed, zondig en vleeselijk, in onze gedachten, woorden en werken. Naarmate uw geest meer in ons komt te werken, gaan we ook zien dat daartoe Christus Jezus gekomen is, om niet alleen plaatsvervangend voor ons te sterven, maar ook plaatsvervangend voor ons te leven, opdat wij met hem in onze kleinheid zouden zijn en met hem in onze zondige aard en onze neiging om het zelf te zoeken en zichzelf te bedoelen. En dat we met hem zijn in het gebed, in het zingen, in het lezen, in het spreken, in het luisteren, omdat zijn woord met ons is. O Heere, u belooft dat het geloof uit het gehoor is en het gehoor door het gepredikte woord wordt opgewekt om inwendig te luisteren, zodat ons hart vernieuwd wordt, ons denken, onze persoonlijkheid, onze ziel vervuld wordt van u en onze geest zich richt op u. Geef dan, Heere, dat alle zorgen en verdrietelijkheden, onze ziekten en onze pijn, onze eenzaamheid en ons verdriet, dat we dat niet alleen in uw hand mogen leggen vanmorgen, maar ook dat we uw milde vaderhanden mogen ervaren, dat gij het zijt die met ons spreekt, en dat gij het zijt die ons als de herder Israëls in Christus Jezus daarbij gekomen is. En sinds de prediking van het evangelie in de wereld, het woord heeft geschonken, het woord het welk ons kan zalig maken. Het woord waarop gij altijd uw knechten verwachting hebt gegeven en waarop vandaag de dag nog immer gebouwd mag worden. Schenk de kracht van dat woord, Heere, aan allen die deze dag voorgaan in welke kerkdiensten ook in het bijzonder, in die streken, landstreken van de wereld, waar vervolging plaatsvindt, waar met moeite de kerkdiensten gehouden kunnen worden, onder bedreiging van overheid of militie. U kent, Heere, de soms bange, zorgelijke omstandigheden, vanaf de toendra's in het noorden van Siberië tot in diep Afrika toe. O Heere, ontfermt u zich over uw gemeente wereldwijd. Laat niet varen wat uw hand daarin begon. Soms is langs een weg van veel moeite. en teleurstelling door evangelisten en zendelingen het woord gezaaid. Vaak door een weg van lijden heen zagen ze dat het spaarzamelijk opkwam. En soms brak het er één keer door, zodat het niet een morgenwolk was, maar een milde regen. Heren, hoe het ook gegaan is, bemoedig allen die in dat werk staan en geef de genade om te volharden tot het einde. We dragen onze overheid, onze vorstin aan u op en haar huisgezin. We dragen de kroonprins aan u op en zijn gezin. Geef dat de belangstelling waar ze altijd in staan hen niet daartoe brengt om geen belangstelling meer te hebben voor u, die bij ons allen volop in de belangstelling mag staan. U de Heere, laat het zo zijn, Heere, dat ze de ogen op u mogen slaan in hun leven. Gedenk onze overheidsorganen en geef dat allen die verantwoordelijkheden dragen in het leiden van de samenleving, in het bedrijfsleven, in de zorgsector en waar dan ook, die verantwoordelijkheid in antwoord mogen doen op wat u zegt in uw woord en getuigenis. Ja, Heere, dat het woord wat gij spreekt op velelei plaatsen en velelei wijzen tot ons komt. En juist in deze kersttijd waar meest de romantiek een rol speelt, is het toch voor u niet onmogelijk om daar dwars doorheen met uw woord en getuigenis mensen te bereiken. We willen ook met dat woord bereiken onze Nederlandse militairen die in het buitenland gestationeerd zijn. En geef, Heere, dat ze vertrouwen mogen hebben in uw leiding in hun leven, hoe het ook gaat. Dat ze gesterkt worden. En dat ze ook door de kracht van u, de Heilige Geest, in moeilijke, gevaarvolle momenten mogen zien op de Heere. En bewaard mogen worden, Heere. Bewaar hen en behoed hen. Wij vragen uw gunst en genade, en dat doen we in de naam van de Heer Jezus Christus, om zijn grote naams wil. Amen. Wij openen het Heilige Schrift, gemeente in Lucas 1. En daar beginnen we te lezen bij vers 39. Tot het einde, althans het gedeelte van tot en met vers 59. Tot vers 59. 36 tot 59. En zie, Elisabeth, uw nicht, is ook zelf bevrucht met een zoon in haar ouderdom. En deze maand is haar die onvruchtbaar gedaan was de zesde. Want geen ding zal bij God onmogelijk zijn. En Maria zeide: zie de dienstmaagd des Heren, mij geschieden naar uw woord. En de engel ging weg van haar. En Maria, opgestaan zijnde in diezelfde dagen, reisde met haast naar het gebergte in een stad van Juda. En kwam in het huis van Zacharias en groette Elisabeth. En het geschiedde als Elisabeth de groetenis van Maria hoorde, zo sprong het kindeke op in haar buik. En Elisabeth werd vervuld met de Heilige Geest en riep uit met grote stem en zeide: gezegend zijt gij onder de vrouwen en gezegend is de vrucht uw buiks. En van waar komt mij dit, dat de moeder mijns Heren tot mij komt? Want zie, als de stem uw groetenis in mijn oren geschiedde, zo sprong het kindeke van vreugde op in mijn buik. En zalig is zij die geloofd heeft, want de dingen die haar van de Heere gezegd zijn, zullen volbracht worden. En Maria zeide: mijn ziel maakt groot de Heere, en mijn geest verheugt zich in God mijn zaligmaker, omdat hij de nederigheid van zijn dienstmaagd heeft aangezien. Want zie, van nu aan zullen mij zalig spreken al de geslachten, want grote dingen heeft aan mij gedaan, hij die machtig is, en heilig is zijn naam. En zijn barmhartigheid is van geslacht tot geslacht over degenen die hem vrezen. Hij heeft een krachtig werk gedaan door zijn arm. Hij heeft verstrooid de hoogmoedigen in de gedachten hunner harten. Hij heeft machtigen van de tronen afgetrokken en nederigen heeft hij verhoogd. Hongerigen heeft hij met goederen vervuld en rijken heeft hij ledig weggezonden. Hij heeft Israël zijn knecht opgenomen, opdat hij gedachte ware der barmhartigheid, gelijk hij gesproken heeft tot onze vaderen, namelijk tot Abraham en zijn zaad in der eeuwigheid. En Maria bleef bij haar omtrent 3 maanden en keerde weer tot haar huis. En de tijd van Elisabeth werd vervuld dat ze baren zou. En ze baarde een zoon. En die daar rondom woonden en haar magen, haar familieleden, hoorden dat de Heere zijn barmhartigheid grotelijks aan haar bewezen had. En waren met haar verblijd. Tot zover de schriftlezing. Tekstwoorden vindt u in vers 46. En Maria zeide: mijn ziel maakt groot de Heere. We gaan het lofzang van Maria zingen, gemeente, het eerste, tweede en het derde vers. De lofzang van Maria, de eerste 3 versen.
Thank you.
Mijn ziel maakt groot de Heere. Het is verbazingwekkend dat de vrouw die deze woorden uitsprak, door heel de kerkgeschiedenis heen, zo totaal anders gezien werd. De kerkgeschiedenis heeft van Maria dit gezegd: mijn ziel maakt groot Maria. Het duurde niet een eeuw nadat de Bijbel was verschenen of de Maria-verering begon toe te nemen in de kerken, in de landen rond de Middellandse Zee. Het heeft een hele strijd gekost, maar op een gegeven moment werd zij Theotokos genoemd in de Oosterse kerken, oftewel degene die God draagt. Bij ons meer bekend geworden onder de uitdrukking Moeder Gods. Het heeft vervolgens nog eeuwen geduurd voordat er in de kerk stemmen opgingen om te vertellen dat Maria ook zelf onbevlekt ontvangen is, dus geen erfzonde had en nooit geen zonde gedaan had. En toen uiteindelijk dat in 1845 werd uitgesproken, 1854, toen zijn na 1854 er miljoenen mensen geweest die een verzoekschrift hebben ingediend bij het Vaticaan, met de paus van Rome, of ook niet door de kerk verklaard moest worden dat Maria ten hemel was gevaren. De paus heeft lang geaarzeld met zijn curie of ze dat inderdaad als een leerstuk, als een dogma zouden laten afkondigen, want er is geen enkel bewijs in de Bijbel natuurlijk. Maar 8 miljoen handtekeningen vanuit de hele wereld hebben er naartoe gebracht om ook te verklaren dat Maria zo groot was dat ze ten hemel is opgevaren. Toen was het nog maar één stap natuurlijk en Maria werd vergoddelijkt als de medeverlosseres van Christus. En eigenlijk was er geen negatief woord meer te zeggen over Moeder Maria. Ze is door de geschiedenis heen zo groot gemaakt, zo verheerlijkt, zo bewierookt, vaak in letterlijke zin. Of je nu gaat naar de grote kerk in Brugge en de Pieta ziet, waar ze met een neergeslagen blik, met geloken ogen naar haar zoon en haar armen kijkt. Of je ziet de Byzantijnse afbeeldingen in kerken in het Midden-Oosten, de Maria met grote ogen en een streep kool rondom haar ogen. Altijd werd Maria groot gemaakt. En dat grootmaken van Maria is zo ver gegaan dat zelfs de Koran haar nog met ere vermeldt. Het is zo ver gegaan dat veel uitdrukkingen die zijn overgebleven in onze talen te maken hebben met Maria. En last but not least, de meest bekende vrouwennaam in heel de wereld is Maria. Maria is groot gemaakt en Maria zelf zegt: mijn ziel maakt groot de Heere. Wat een tegenstelling. Laten we eens proberen te kijken naar deze vrouw, een meisje nog, in onze begrip althans, toen een vrouw was, rond de 16 jaar, in onze ogen nog een meisje, op bezoek bij haar oude tante in het zuiden van Israël. Wat is dat geweest toen ze de drempel overschreed van het huis van Zacharias en Elisabeth? De mensheid ging een drempel over. Want de overschaduwing van de Heilige Geest was daar. En het leven als een lichtstraal uit de hemel werd in de moederschoot van Maria gecreëerd. En op hetzelfde moment staat Elisabeth op, die in haar huis aan het werk was, en voelt dat een ongewone beweging in haar buik iets aangeeft wat ze nog nooit beleefd heeft. Het kindeke sprong op in haar schoot. Moeder Elisabeth, in verwachting van haar eerste kind. Misschien is er ook geen moment geweest in de geschiedenis van de Heer Jezus op aarde dat hij zo dicht bij Johannes was, Johannes de Doper, in de moederschoot van Elisabeth als op dat moment. Want de Heilige Geest die hen samen verbond, deed Johannes in de moederschoot in vuur en vlam ontvangen. Zoals de profeet gezegd had, dat hij vanaf de moederschoot vervuld zou zijn van de Heilige Geest. Misschien is er ook geen moment in de geschiedenis van de mensheid geweest sinds de zondeval in het paradijs waarop iets dergelijks gebeurde. En we moeten zeggen, het is wel zeker zo. Sinds dat God de mens geschapen had, en het moment dat de overschaduwing van de Heilige Geest het nieuwe leven creëerde in de schoot van Maria, was er niets geweest wat daarop kon lijken. Eigenlijk ging met de drempeloverschrijding van Maria, toen ze het huis van Zacharia en Elisabeth binnenkwam, de mensheid een drempel over. In 1969 zal een ruimtevaarder zeggen die zijn eerste voetstap op de maan zet. De eerste mens die een voetstap op de maan zet. Een kleine stap voor een mens. Een sprong voor de mensheid. Wel, die drempeloverschrijding van Maria bij Zacharia en Elisabeth. Een kleine stap voor een mens, maar een sprong voor de mensheid. En dat opspringen van de mensheid vindt als het ware plaatsvervangend plaats in het leven van deze jonge vrouw. Want zodra Elisabeth haar benoemt als de moeder des Heren, door de Heilige Geest daartoe geïnspireerd, en zegt: zalig is zij die geloofd heeft, want de dingen die haar van de Heren gezegd zijn, zullen volbracht worden, spreekt Maria, en dat zijn haar eerste woorden: mijn ziel maakt groot de Heren. Zijn dat ook niet de eerste woorden die een mens leert spreken voordat hij kan spreken? Ik las van de week dat taalgeleerden hebben ontdekt dat voordat een mens, een babytje, een woordje kan zeggen, er toch al sprake is van contact en communicatie. Nou, dat wist elke moeder natuurlijk al eeuwenlang. Maar als mijn moeder zich in de tijd over de wieg heen boog en naar mij keek, had ik nog geen woorden om te zeggen wat ik voelde. En dat is met jullie ook zo geweest, kinderen. Toen jouw mama over je heen boog in de wieg, kon je zelfs nog niet echt denken. Later ging je woordjes voor me: mama, papa. Wat is dat, dat een mens voor die tijd eigenlijk niet kan spreken en toch al zoveel communicatie voelt? Dat zelfs de moderne wetenschap ons leert dat een kind in de buik van haar moeder al communiceert met haar moeder en reageert op omstandigheden waarin die moeder verkeert. Wel, dat geheim, dat zullen de geleerden wel nooit helemaal kunnen onthullen. Maar we kunnen er dit van leren. Er is communicatie tussen God en een mens die soms niet onder woorden gebracht kan worden. De mensen van de Pinkstergemeente die zullen dat ook heel snel beamen en zeggen ja, vandaar ook dat wij de tongentaal zien als een middel om met God te communiceren zonder dat je normale woorden uit. Dan gaat het me vanmorgen niet om een uiteenzetting over de tongentaal te geven, maar het is wel een opmerkelijk gegeven dat in ieder geval daarmee onderstreept wordt dat zonder de bekende woorden die wij kennen in onze taal er toch een communicatievorm mogelijk is. En die communicatie, dat contact wat de Heilige Geest legt, is zonder woorden in de moederschoot van Elisabeth, want Johanna springt van vreugde op in haar schoot. Het kind reageert door de Heilige Geest. En Maria, die door dezelfde Heilige Geest wordt overschaduwd, krijgt woorden. En dat brengt bij een belangrijk punt in het geestelijk leven. Wij mensen komen elkaar tegen en we spreken met elkaar over allerlei dingen. En als we snel zijn met woorden, kunnen we ook snel veel dingen vertellen en ter sprake brengen. Maar soms is het zo moeilijk om die dingen ter sprake te brengen die ons het diepst bezighouden. Het hoeft niet alleen in het geestelijk leven zo te zijn, maar ook de dingen die diep in ons zitten en die we moeilijk ter sprake kunnen brengen. En dan zitten we vaak met het feit te toppen. Was ik maar vrijmoediger, kon ik maar beter spreken en onder woorden brengen wat mij nou bezielt. En dat is precies wat in onze tekst staat. Mijn ziel maakt groot de Heere. De bezieling waar Maria hierover spreekt, dat is dat haar hele innerlijke, haar persoon, wordt aangestoken, wordt aangeraakt en ze moet het uiten in woorden. Omdat ze het krijgt. Onterecht zeggen wij vaak tegen elkaar, waar het hart vol van is, loopt de mond van over. Dat hoeft helemaal niet zo te zijn. Er zijn mensen bij wie het hart vol is en de mond loopt niet over. Dat kan met karakter te maken hebben, maar dat kan ook te maken hebben met de omstandigheden van het leven waardoor iemand gedrukt wordt. Maar als je woorden krijgt, dan mag je ze zeggen. En vaak is het wijs, als je ze niet krijgt, om ook maar te zwijgen. Maria krijgt van God woorden en ze zet haar lofzang in. De stem van Elisabeth, die Gods lof bezingt, wordt door een tegenstem, de antifoon van Maria, tot een duet. En in dat Magnificat, zoals haar lied genoemd wordt, maakt zij God groot. In het Latijn is het eeuwenlang in de kerken gezongen, en ook in deze kerk zal dat voor 1637 maar al te vaak gezongen zijn bij de vespers, bij de avonddiensten in deze kerkruimte. Magnificat anima mea dominum. Mijn ziel maakt groot de Heer. In dit Magnificat heeft ze uitgedrukt wat God haar gaf te spreken. Er zijn zoveel duizenden woorden die wij mensen uitspreken die ons niet gegeven zijn, maar die we zelf bemachtigd hebben. Woorden die iets zeggen over onszelf. Spurgeon heeft eens gezegd dat het een grote verzoeking is voor iedereen die leiding geeft in de samenleving of in de kerk, om in de woorden die hij spreekt tot mensen voortdurend zichzelf te bedoelen zonder dat hij het zegt. Je kunt ook zonder woorden aan je eigen profiel werken, terwijl je in het bedrijfsleven juist denkt dat je de mensen op het oog hebt. Je kunt zonder woorden aan jezelf werken, terwijl je voor de klas staat en denkt de kinderen op het oog te hebben. Wat is nu hetgeen wat ons leert om, of liever gezegd afleert om aan ons eigen profiel te denken? Om bezig te zijn met de manieren waar wij overkomen. Om bezig te zijn, niet bezig te zijn met de gedachten. Hoe komt het over wat ik zeg? Het is niet alleen een moderne gedachte, dat zal ook in die tijd een rol gespeeld hebben. Al in onze tijd dat steeds sterker is geworden. Het antwoord ligt in onze tekst. Mijn ziel maakt groot de Heere. Hoe je relatie ook in het gezin met anderen is. En buiten het gezin met je vrienden. Op het moment dat hetgeen wat je het meest bezielt naar boven komt, naar buiten wordt gebracht, gecommuniceerd wordt, loop je gevaar als mens dat je alleen maar wat over jezelf vertelt en niet over iets wat je wilt vertellen. Over iets wat een ander ook kan dienen, kan helpen. De enige manier om dit zuiver te kunnen doen is als we uitgaan van het groot maken van God. En Maria zeide: mijn ziel maakt groot de Heere. En dat is zo magnifiek. Een woord wat afgeleid is van magnificat. Maakt groot. Dat is zo magnifiek dat daardoor de christen leert om zijn eigen ik, zijn eigen zelf, te onderwerpen aan God. Aan wat God te zeggen heeft. En als Maria dan God gaat groot maken, doet ze dat op verschillende manieren waar wij zelf ook onze lessen uit mogen trekken. Ze zegt: mijn geest verheugt zich in God, mijn zaligmaker. Waar haar ziel, haar persoonlijkheid, haarzelf zeg maar, uitdrukt, wordt met het woord geest bedoeld de richting waarin ze zich oriënteert. Zij oriënteert zich op God. Mijn geest verheugt zich in God, mijn zaligmaker. En zij noemt hier God haar zaligmaker. Daar spreekt het geloofsvertrouwen uit van dit meisje in haar God. Omdat hij de nederigheid van zijn dienstmaagd heeft aangezien, omdat hij de lage staat, zoals we straks gezongen hebben, van zijn dienstmaagd heeft aangezien, gaat het hier bij Maria om een soort nederig gevoel, of gaat het om haar sociale status, die laag geweest is? Ik denk niet dat we hoeven te kiezen. Ze spreekt hier over een nederigheid die het gevolg is van de invloed van Gods geest in haar hart en leven. Het is een nederigheid die we mensen niet kunnen maken, die we krijgen. Die God wil schenken op het gebed. Een nederigheid die de grootheid van Gods werk meer ziet als het eigen werk en de eigen prestaties. Want de grootheid van Gods werk is altijd reden om daarover te spreken en over te zingen. Als ik een menselijk voorbeeld gebruik, dan denk ik aan de arts die wij bezoeken als we ziek zijn. En dan is het voor ons mensen die niet een medische opleiding achter de rug hebben, moeilijk om je in de gedachten van zo'n arts te verplaatsen. Hij kijkt heel anders naar een mens als dat wij naar een mens kijken. Hij ziet andere dingen aan een mens als wij aan een mens zien. Hij is op de hoogte zelfs van bepaalde lichaamsprocessen als hij ons aankijkt of ons ziet lopen, die wij zelf amper onderkennen. Het is heel moeilijk om in de gedachten te komen van een ervaren arts met al zijn intuïtie die erbij komt om een diagnose te stellen. Maar diezelfde arts die beleeft dat ook bij de professor die hem opgeleid heeft. Om in de gedachten van die professor te komen. Om te weten wat in die man is. De kennis die daar vergaard is. En de ervaring die daar ligt opgeslagen. Dat gaat nog weer hoger. Als ik het zo mag zeggen, wij mensen worden naar onze medicijnmeester Christus geleid om in zijn gedachtenwereld, die spreekt van genezing en heling van ons door de zonde aangetaste vlees, die spreekt van hulp, barmhartigheid, genade en daar zijn heerlijkheid in zoekt, om die gedachtenwereld te leren kennen. En van hem naar de Vader te gaan. Als Maria dan zegt, mijn ziel maakt groot de Heere, bedoelt ze niet dat ze God groter maakt dan hij is. Maar zij bedoelt dat de ruimte in haar eigen hart voor God groter wordt. Omdat ze meer vertrouwd raakt met de gedachtenwereld van de hemelse medicijnmeester Christus Jezus en God de Vader. Aanraking door Gods geest betekent dat een mens meer in de gedachten komt van God. En minder last heeft van de gedachten die van het vlees zijn. En die van zichzelf getuigen. God groot maken is de ruimte die er in God is, ook in ons eigen leven plaatsgeven. Ruimte maken voor de Heere. En dat kan op drie manieren. Op drie manieren. Maria zegt, grote dingen heeft hij aan mij gedaan. Hij die machtig is en heilig is zijn naam. En zijn barmhartigheid is van geslacht tot geslacht over degenen die hem vrezen. Het gaat hier over Gods macht. Over zijn heiligheid. En over zijn barmhartigheid. Wat macht is, weten we allemaal, kinderen. Een leraar op school heeft een zekere macht over jullie als je in de klas zit. Je vader en moeder hebben macht over je in het gezin. Er zijn mensen die in de samenleving in de gemeenteraad zitten, burgemeester zijn, die macht hebben over ons. Macht hebben betekent gezag, zeggenschap hebben over iemand anders. Maria laat zien dat we de Heere alleen groot kunnen maken in ons hart als hij zeggenschap in ons leven heeft. Als hij het, om zo te zeggen, het voor het zeggen heeft. En die macht van God is zo groot. Want waar je eerst het geloof van Maria als het ware met een vergrootglas zou moeten uitvergroten, zo gaat zij groeien in haar geloofsvertrouwen door de Heilige Geest, nu de Heere zijn macht in haar leven bewijst. Want daar getuigt ze ook van, ze zegt: de Heer heeft grote dingen aan mij gedaan. De macht die God in haar leven bewijst, is voor haar een macht der liefde. En niet een macht die dreigend is, die haar bang maakt, die haar vrees aanjaagt. Machten die ons vrees aanjagen en bang maken, zijn de machten van de Satan, van deze wereld en van ons eigen vlees. Dat hoort niet bij de Heilige Geest. In de tweede plaats is het zo dat zij niet alleen Gods macht ervaart, maar ook zijn heiligheid. Er is natuurlijk veel gespeculeerd over Maria en haar onbevlekte ontvangenis. Er is alle mogelijke moeite gedaan om haar aan te tonen dat Maria ook altijd maagd gebleven is nadat ze de Heer Jezus heeft gebaard. Daar zijn apocryfe geschriften voor aangesleept om dat te rechtvaardigen. Maar in de Bijbel staat het nergens. Integendeel, in Markus 6 wordt er drukkelijk gesproken over de broers en de zusters van de Heer Jezus. Men heeft in de kerk gepoogd dus om heiligheid vooral te zien als los van lichamelijke relaties met andere mensen, en zeker seksuele relaties, en heiligheid te zoeken in het celibaat, het ongetrouwd blijven van mannen en vrouwen. In de derde eeuw ontstond er ook het monnikendom in de nonnenkloosters. Zij het in een wat andere vorm als later in de middeleeuwen. Het werd als een roeping gezien om als Maria te zijn. Onbevlekt ontvangen. Onbevlekt door zonde. Altijd maagd. Er waren zelfs vrouwen vanaf de tweede eeuw die zich graag in de kerk de titel lieten aanmeten van Verula. Verula was de titel die gegeven werd aan een vrouw die vrijwillig gekozen had voor een heilig leven, zoals men zei, want ze trouwde niet en wijdde zich geheel aan de dienst van God. Nu is het niet verkeerd dat mensen dat doen, absoluut niet. Ook van de protestanten hebben we dat gezien en zien we het nog. Maar het probleem was dat men het woord heiligheid verbond aan een niet-huwelijkse relatie. En het probleem wat eruit voortvloeide was dat het gekoppeld werd aan de heiligheid van Maria. Dus als een vrouw werkelijk heilig wilde leven, dan zou ze nooit kunnen trouwen en kinderen krijgen. Want niemand zou kinderen kunnen krijgen of een kind zullen kunnen krijgen, zoals men dan zei, als Jezus onbevlekt met zonde. En doordat Maria zo steeds meer op God ging lijken en een soort moedergodin begon te worden, die straalde van heiligheid. Ze werd ook al spoedig geschilderd met een aura om haar hoofd heen. En tegelijkertijd de tendens steeds sterker werd om de Heer Jezus te zien als de strenge rechter die terug zou komen om te oordelen. De Heer Jezus werd gezien als degene die op de dag des oordeels de schapen van de bokken zou scheiden en als een rechtvaardig rechter de wereld zou oordelen. Toen dat allemaal begon te gebeuren in de kerk, toen waren de mensen geneigd om bang te worden voor Jezus, en een toevlucht te zoeken bij moeder Maria. En toen de Spanjaarden Den Briel hadden ingenomen, toen hebben ze daarna in een mis het gebeden Ave Maria, gratia plena. En dat gebed eindigt dan met moeder Gods, bid voor ons nu en in het uur van onze dood. Overigens een toevoeging die pas in 1586 door de paus werd bekrachtigd. Bid voor ons nu en in het uur van onze dood. Toen was dus die hele ontwikkeling tot een afsluiting gekomen. Maria is mede verlosseres van Christus. En als je als vrouw je nood klaagt, bij God ga je naar Maria, want die begrijpt je. En niet naar Christus. Terwijl Maria zegt, mijn ziel maakt groot de Heere. Wat is het geweest dat in de geschiedenis van de kerk het kon gebeuren dat een vrouw die zo uitdrukkelijk de Heere groot maakt. Als je deze psalm van haar doorleest, dat Magnificat, dan gaat het voortdurend over Hij. Hij heeft gedaan, Hij heeft verstrooid, Hij heeft machtigen van de troon afgetrokken, Hij heeft hongerigen met goederen vervuld, Hij heeft Israël zijn knecht opgenomen. Het gaat alles maar over de Heere. Wat is toch gebeurd? Dat Maria naast de Heer Jezus kwam te staan en door sommigen zelfs nog iets voor de Heer Jezus kwam te staan. Tot op de dag van vandaag toe. Wat is het geweest dat Maria met de zeven smarten en deze kerk vereerd voor de reformatie nog steeds vereerd wordt? Dan zijn we toch al zo'n bijna 500 jaar verder. Dat zit hem in het probleem. Dat wij mensen liever een ander mens groot maken als God. En je moet er maar eens over nadenken hoeveel problemen daar niet uit ontstaan zijn in de kerk en in de samenleving. In feite is dat een hele vrome vorm van afgoderij. In feite zijn we bezig, als wij in de kerk iemand groter maken als God, om die persoon, man of vrouw, tussen God en ons in te plaatsen. Zoals Maria tussen God en de mensen ingeplaatst werd. En dat is precies de definitie die professor Douma aangeeft als hij de afgoderij bespreekt in zijn boek. Afgoderij is dat we iemand anders of iets anders tussen God en onszelf inplaatsen. Onderlangs vroeg iemand aan mij, naar aanleiding van een preek, dominee, er wordt gesproken over afgoden in deze tijd. Wat zijn dat precies? Want we hebben toch geen beelden of dergelijke waar we naartoe gaan en we devotie of eer aan bewijzen. Ja, misschien dat sommige Romeinen dat doen, maar dat doen wij toch in ieder geval nog niet. En toen las ik opnieuw wat Douma zegt over afgoderij. Iets of iemand tussen God en onszelf inplaatsen. Kijk, als ik zeg, mijn ziel maakt grote Heren en mijn geest verheugt zich in God, mijn zaligmaker. En ik zie iets of iemand tussen God en mij instaan, waar ik niet omheen kan. Waar ik niet omheen kan kijken. Dan implodeert mijn gebed en mijn aanbidding van God. Want ik bereik God er niet mee. Het stuit af op wat er tussen hem en mij in staat. En zoals Calvijn al zei, de mens is van nature een fabriek van afgoden. Het kan van alles en nog wat zijn. Van alles en nog wat. Het is ook bijna onmogelijk om er niet achteraan te lopen, achter iets of iemand die we tussen God en onszelf inplaatsen. Ik vond het heel aangrijpend wat ik las van een meisje dat tot bekering kwam. En ze werd door haar predikant gevraagd: er is wat gebeurd in jouw leven. Je bent een ander mensje geworden, hè? Toen zei dat meisje: ja, dominee. Maar ben je dan nu geen zondaar meer? Vroeg hij aan dat meisje. Toen zei ze: dominee, ik ben nu pas zondaar geworden. Ik ben nu pas zondaar geworden. Was je het voor die tijd niet? Ja, voor die tijd was ik het ook wel, dominee. Maar toen liep ik achter de zonde aan. En nu ik echt zondaar geworden ben, loop ik van de zonde weg. Dat is een echte bekering geweest. Weglopen van dat wat tussen God en ons in kan schuiven. Zo wil Maria ook van geslacht tot geslacht geëerd worden. Niet als Maria zelf in haar stralenkrans, maar in het profiel van een jonge, oprechte vrouw die God groot maakt in haar leven. En die leert om tussen God en haarzelf in niemand of niets te schuiven wat het verheerlijken van God in de weg staat. Want zie, zegt ze, van nu aan zullen mij zalig spreken al de geslachten. Het is ongelooflijk wat daar staat. De les die we hieruit leren is deze: als wij leren in de omstandigheden van ons leven die ongelooflijk moeilijk kunnen zijn, die ons diepte neer kunnen drukken, God groter maken, gaat het geloof geloof worden. Maar het is toch ongelooflijk wat ze zegt. Van nu af aan zullen mij zalig spreken al de geslachten. Je hoeft alleen maar te denken aan wat er gebeurt als ze een paar maanden later in Nazareth terug is. Al de geslachten met de waterput in het centrum van het dorpje Nazareth. Wie spreekt haar zalig? Er wordt toch alleen maar over haar geroddeld en gepraat. Ongehuwde moeder? Kan het? Dat verhaal wat over haar gaat, dat ze op een bijzondere manier zwanger is geraakt. Niemand kan dat controleren. Wat moeten we met dat verhaal? Smaad, schimp, zal haar loon geweest zijn. En toch zingt ze: van nu aan zullen mij zalig spreken al de geslachten. Zal het geslacht van de fariseeën en de schriftgeleerden en de oversten van de synagogen het in hun hoofd halen om haar zalig te spreken? Ze zitten waarschijnlijk daar toch te overwegen wat ze met Maria moeten doen, aangezien zij toch wel op zijn minst verdacht is van overspel. Moet zij zalig gesproken worden? Zij die haar leven lang geworsteld heeft met haar zoon. Zijn lijden zag en met hem meeleed tot aan het kruis toe. Zij die haar leven lang dat lijden geproefd heeft als onrechtvaardig, wat mensen haar zoon Jezus aandeden, was met geen pen te beschrijven en droog van onrecht en van helse bemoeienis. En toch, van nu af aan zullen mij zalig spreken al de geslachten. Het geloof gelooft hier boven alles uit. Want zij kijkt naar die duizend geslachten waar we straks over hadden toen de wet werd gelezen. De Heere zegt: ik doe barmhartigheid aan duizenden geslachten dergene die mij vrezen en mijn woorden bewaren. Dat is het trefwoord geworden bij Maria. Het zal later ook uitdrukkelijk van haar gezegd worden dat zij de woorden van die gesproken werden door de Heere bewaarde in haar hart. Die overleggend in haar hart. Dat is in het karakter van deze vrouw het edele waardoor zij een, mag ik het modern zeggen, uitstraling kreeg, een persoonlijkheid ontwikkelde waar veel mensen zich in gekoesterd hebben. Wat kon zij veel betekenen als moeder en als buurvrouw en als tante in haar familie? Omdat door het lijden waardoor ze geheiligd werd, ze zich niet liet meevoeren in de strik van de Satan om steeds kleiner van haarzelf te denken, zonder God groot te maken, want dan had het mis. Maar in tegendeel leerde God groot te maken en zichzelf klein te zien, en dan gaat het goed. Al de geslachten. Ja, en dan denk ik aan elke zondagavond. Al eeuwenlang in deze kerken, duizenden kerken, tienduizenden kerken in de wereld. Maar toch vanaf de kansels blijft klinken om Maria te eren. In de 12 artikelen des geloofs. Geboren uit de maagd Maria. Daarmee heeft de kerk, toen ze deze woorden uitsprak, willen benadrukken dat Jezus uit Maria geboren werd zonder het toedoen van een man. Want in de tijd dat deze geloofsbelijdenis werd opgesteld, was de gnostiek, een soort vroegkerkelijke New Age beweging, zich sterk aan het maken binnen de kerk. En in de gnostiek werd gezegd, Maria is slechts het raam waardoor het licht van God naar binnen kwam. Maria werd gezien als slechts het doorgeefluik voor Christus om in de wereld te komen. En de kerk heeft dat gezien als een grote ontkenning van Gods genadewerk, Gods grote werk in haar. Want ze was als mens daar volledig bij betrokken. En de kerk zag dat ook als een groot gevaar dat door dergelijke redeneringen alleen de godheid van Christus benadrukt werd. Als een lichtstraal uit de hemel hier voorgesteld, in plaats van dat hij ook als zijn mens in zijn mens zijn werd gezien en geëerd. En zo heeft in die geloofsbelijdenis de eeuwen door, geboren uit de maagd Maria, altijd gezegd willen zijn, deze vrouw werd verwaardigd om Christus, de Christus der schriften, te baren. En ze werd er ook toe verwaardigd om met hem te lijden, met hem te strijden. Heb je dat ook wel eens gezegd? God heeft mij erin verwaardigd en ertoe verwaardigd om met hem te lijden en met hem te strijden. Jezus heeft immers gezegd dat wij door veel strijd zullen ingaan in het koninkrijk Gods. En dan kan het niet anders overkomen uit bij het kruis van Christus, waar Maria het zwaard door haar ziel voelde gaan, waarvan ze de punt al zo lang gevoeld had. O, wat een verdriet, wat een verdriet, wat een lijden, wat een strijd. En dan toch zeggen, alle geslachten zullen mij zalig prijzen, gelukkig prijzen. Hebben we dat ook wel eens gezegd, gemeente, dat God belooft indien wij hem in zijn lijden gelijkvormig willen worden, hij ons ook gelijkvormig zal maken aan zijn verheerlijking. Hebben we dat ook wel eens mogen nastamelen wat Paulus daarvan stamelde, dat hij ertoe verwaardigd werd om met Christus te lijden. De bekering van Graaf von Zinzendorf is een wonderlijke bekering geweest. U heeft dat vast wel eens gelezen. De man die leefde in de 18e eeuw stond voor een schilderij. Daar was Christus op afgebeeld. In zijn lijden. En daaronder stond geschreven: dit deed ik voor u. En gij, wat doet gij? Dat greep hem zo aan dat dat het begin is geweest van zijn bekering. Dit deed Christus voor mij. En ik, wat doe ik? Heb ik het lijden van Christus niet alleen maar erger gemaakt door mijn zonde? Heb ik door hem niet lief te hebben die voor mij heeft geleden, niet alleen maar mezelf lief gehad? Wat had er allemaal niet kunnen gebeuren als er niet zoveel tussen Graaf von Zinzendorf en de heer Jezus in was geschoven aan afgoderij? Maar wat minder bekend is, althans mij niet bekend was en ik van de week las, was dat dat schilderij al 300 jaar daarvoor gemaakt was. Dat de schilder verkeerde aan het hof van een adellijke familie. En dat hij 3 schetsen heeft gemaakt voordat hij in staat was om dat schilderij te maken. En de eerste schets liet hij zien aan een dochtertje van de adellijke baron waar hij te huis was. En dat dochtertje moest zeggen wie op die schets afgebeeld stond. En toen zei dat meisje de eerste keer: een goede man heeft u getekend. Toen wist de schilder: ik moet het verscheuren. Bij de volgende schets vroeg hij het meisje opnieuw: wie staat er afgebeeld? Toen zei ze: een man die veel pijn heeft en verdriet. En toen wist de schilder: ook deze schets kan niet als de opzet van mijn schilderij dienen. En hij verscheurde hem. En bij de derde schets liet hij het kind opnieuw komen. Gespannen keek hij haar aan, wat ze nu zou zeggen. Want hij had die derde schets gemaakt na veel gebed en meditatie. En toen zei dat meisje: het is de Heere Jezus. En toen wist hij dat hij redelijk geslaagd was in het weergeven van wie hij, Jezus Christus, was. In zijn grootheid. Dat om ons zondaars te bevrijden, hij zo zwaar wou lijden. Hij kwam ten hemel af om ons ten hemel op te voeren. Hij heeft zichzelf gegeven opdat ons genade kon worden gegeven. Mijn ziel maakt groot de Heere. Amen. Zingen we uit Psalm 105 en daarvan het derde en het vijfde vers. Psalm 105, vers 3 en 5. Gemeente, laat ons danken. Heere, u gaf ons de woorden zoals ze overgeleverd werden in het evangelie naar de beschrijving van Lucas, als de woorden Gods voor onze gemeente in onze tijd. En we zeggen u daar dank voor. Want uw woord kan ons, ofschoon we alles missen, door zijnen smaak en hart en zinnen strelen. En het mogen voor ons zo worden hier in ons leven. We smeken het u, dat uw woord zo zinnenstrelend wordt, dat onze zinnen gezet worden op u en uw woord. En wij daardoor ook uw aangezicht wat voor ons oplicht, begeren. En het als zonde leren zien, alles wat er tussen u en ons inschuift. O Heere, het mogen ons allen overkomen. Als een geschonken geloof, een gave van boven. Om u groot te maken in wie u bent. En wat u doet en zult doen en gedaan hebt. Ga met ons mee, Heere, en verleen ons uw hulp en genade in alle omstandigheden van ons leven. Opdat we het verbond wat u heeft gemaakt en bevestigd van kind tot kind ook in ere zullen houden. En wij, in het bijzonder als we kinderen en kleinkinderen hebben, met hen ook in dat verbond en de genade van dat verbond willen delen. Door de genade van de Heilige Geest ook daaruit leren spreken. Want dat verbond weet van geen wankelen, ook al wankelen wij. En weet van geen bezwijken, ook al mochten wij bezwijken. Want dat verbond is vast, hebben we dit zegel. De Heere kent degene die de zijne zijn. Hoor ons dan, o grote God, om uw lievens Zoon Jezus Christus wil. Amen. Tot slot zingen we uit Psalm 146, gemeente, het 8e vers. Psalm 146, vers 8. En gaat u heen in vrede, met u dragend de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.